Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente zijn elkaar op Psalm 71. En daarvan het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Psalm 71, tweede vers. Wij lezen vanavond Gods heilige en onfeilbaar woord in de zendbrief aan de gemeente van Filippi, het eerste hoofdstuk, de eerste 8 versen. Als schriftlezing vanavond Filippenzen 1 van vers 1 tot en met 8. We doen vooraf een gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, het apostolische geloofsbelijdenis, en zingen wij daarna op Psalm 29, het zesde vers. Loof de Heere die wonderen werkt. Psalm 29, het zesde vers. Wij belijden dan: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. En dan bidden wij u, Heren, dat u vanavond hier in de kerk en thuis bij alle die met ons verbonden zijn, dat u wilt doen en dat u wilt geven waar wij zo even om gebeden hebben. Wil ons vanavond zegenen met vrede en troost. In een wereld vol van onvrede. Maar ook in ons eigen hart en leven kan er zoveel onvrede zijn. Er kunnen zoveel zorgen zijn. Verdriet. Kruisen die gedragen moeten worden. Zorgen. Misschien wel over gezondheid. Of over kinderen. Zorgen over waar kunnen we al geen zorgen over hebben. Zoveel onvrede. En dan ook nog een keer ons eigen hart. Hoe het staat tegenover u, Heer, daar kan er ook zoveel onvrede zijn. Zoveel strijd. Aanvechting. Ongeloof. Twijfel, moedeloosheid, leegheid, koudheid. O Heere, we brengen het vanavond allemaal bij u. Al die onvrede, onvrede van buiten, onvrede van binnen. Maar bij u is er vrede. U zocht de discipelen op in die paasdagen. Die ook zo in nood zaten. Bevreesd, de deuren gesloten. Daar zaten als bange vogeltjes bij elkaar. Maar u kwam ze opzoeken. En u zei, vrede, zei uw lieden, vrede. En er was vrede. Want waar u komt en waar u spreekt, daar komt vrede. O vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aard en in mijn ziel. Heere Jezus, u bent de vrede. O deel ons mee van uw vrede, die verzoening. Dan wordt ook vrede. O mogen wij zien op dat lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Vrede en troost, o kom, Heere, bij u is toch een overvloed. En u wilt toch uitdelen van die overvloed. En uit zijn volheid hebben wij ook alle ontvangen. Genade voor genade. O, wil vanavond ons opzoeken. En mogen wij door u onderwezen worden. Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Kom met uw licht. Met genade. Met leven. O, met uzelf. Een bezoek van u. Dat is leven. Troost. Vrede. Heer, we dragen de gemeente aan u op. U weet alle dingen. Ieders levensomstandigheden. We brengen bij u help, Heer. En sterk. En wees nabij, ook in moeilijke wegen. Wij bidden u voor het bestuur ook van deze evangelisatievereniging. Wil ik hen uw genade en geest geven om ook leiding te geven. En ook de predikant, onze broeder om liefding, aan deze gemeente ook verbonden als bijstand, Heren. Wil ik hem zegenen en dat hij hier ook een gezegend werk mag doen. We bidden voor uw wereldwijde kerk. We denken vooral aan uw kinderen die zo vervolgd worden. Als we de afgelopen week ook zulke vreselijke berichten hoorden in Congo. Dat er meer dan 70 christenen zijn onthoofd. We durven het amper hardop te zeggen. Wat een vreselijk lijden. En al die families en geliefden. Het is met geen pen te beschrijven. Wat een lijden. Om Christus wil. O, wees daar, Heer. En overal in deze wereld waar uw kinderen soms zo'n hoge prijs moeten betalen voor het volgen van u. Wat zijn wij dan bevoorrecht? Dat we hier in vrede en vrijheid leven. Maar o, bewaar ons, Heer, dat onze vrijheid ons niet in slaap doet vallen. Wij hier in het vrije Westen. Wij kunnen zomaar lauwe christenen worden. Gemakzuchtig. En materialistisch. O, bewaar ons daarvoor. En wees daar, Heer, bij uw kinderen. Sterk hen. En ondersteun hen. En wees bij hen. Zoals u bij die drie vrienden van Daniël in die vurige oven was. U zocht ze op. Heere, gedenk. Wij bidden u ook voor uw volk Israël. Uw volk. En wij verlangen ernaar dat u uw belofte aan Israël in vervulling zal doen gaan. En het gaat gebeuren. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Juist in deze veel bewogen dagen. Heere, ontferm u en wees bij uw volk. En breng hem tot de kennis van uw lieve Zoon. Heere, gedenk ons zo allen. Maak het vanavond goed. Verras ons, verkwik ons, verblijd ons met uw daden, om Jezus wil. Amen. Wij lezen ons heilig van het Velbewoord in Filippenzen 1, de eerste 8 versen. En vanavond wil stilstaan in de prediking bij de eerste 2 versen binnen mijn eigen gemeente Katwijk. Begonnen met een serie over de Filippenzenbrief. En vanavond wou ik bij u ook zo de eerste 2 versen overdenken. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik u gedenk, te allen tijd in al mijn gebed voor u allen, met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde, dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn banden houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording, als hij voor de stadhouder getuigenis af moest leggen, in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Tot zover. Zoals gezegd, wil vanavond de eerste 2 versen met elkaar overdenken. Wij gaan eerst nog een keer zingen met elkaar van Psalm 31... En daarvan vers 15 en 17. Psalm 31 vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. En vers 17. Geloof zijn God die zijn genade. Psalm 31 vers 15 en 17. Dan heeft u de volgende afkondigingen. Volgende week zondagmorgen hoopt dominee Liefting voor te gaan. In de dienst zal er voorbereiding zijn op het heilig avondmaal. En s'avonds om 6:30 hoopt de heer T.R. Rietveld uit Ridderkerk voor te gaan. De eerste collecte is voor de algemene doeleinden en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Van harte aanbevolen, wij zingen Psalm 31 vers 15 en 17. Gemeente, we staan vanavond stil bij die gemeente van Filippi. Daar in het noorden van Griekenland. En dat was met Filippi een beetje een apart geval. Filippi was een Romeinse kolonie. En dat betekent, het was eigenlijk een stukje Rome in Griekenland. Het was in Griekenland, maar in Filippi woonden bijna alleen maar Romeinen. Heel vaak waren dat militairen die met pensioen waren gegaan en die hadden een goed pensioen. Ze spraken daar de taal van de Romeinen. En ze leefden daar naar de gewoonte van de Romeinen. Ze deelden ook in de rechten van Rome. Ze konden ook rekenen op de bescherming van Rome. Filippi, een Romeins eilandje daarboven in Griekenland. Rome was hun vaderstad. Daar berustte als het ware hun burgerlijk lidmaatschap, de burgerlijke stand. Zij stonden eigenlijk in Rome ingeschreven. Later, daar ga ik vanavond niet op in, hoofdstuk 3 vers 20, daar staat van, want onze wandel, er staat er letterlijk, ons burgerschap is in de hemelen. Als het ware hier op aarde zijn wij in het buitenland, maar we horen eigenlijk thuis boven. Ons burgerschap is in de hemelen. Dat is even een zinspeling. Zoals jullie in Griekenland wonen, terwijl jullie eigenlijk in Rome ingeschreven staan. Zo maakt hij dan even die toepassing. Zo wonen we als het ware in deze wereld als kolonisten. We wonen hier, maar daar is eigenlijk onze vaderstad. Filippi, een grote, machtige handelstad. Er woonden waarschijnlijk zo'n 300.000 mensen. Dat was zeker voor die tijd al natuurlijk kolossaal. Om er even iets te noemen, er schijnt een stadion gestaan te hebben met 50.000 zitplaatsen. Nou, dat is nu nog enorm, zeker voor die tijd. Dus dat geeft even aan, ik noem het even ter illustratie. Filippi, dat was een geweldige stad. Een bruisende, welvarende stad, maar, en dat is erg, door en door heidens. Er heerste daar in Filippi wel zo'n ondoordringbare geestelijke duisternis, dat is niet te zeggen. En uitgerekend daar landt het evangelie. We gaan het vanavond horen. Als wij hadden moeten uitkiezen, hadden we gezegd, nou Filippi, daar is niks mee te beginnen. Dat is wel zo verdronken heidendom. Die mensen zijn niet te bereiken. Maar zo redeneert God niet, hè. Gewoon Filippi, daar gaat het gebeuren. Hoe is dat gegaan? Even heel kort. In de handelingen, handelingen 16... Dan kun je het nalezen. Hè. We weten, Paulus, de man van de zendingsreizen. Als ik even een beetje de landkaart. Hè. U weet, dan ligt Israël zo. Aan de Middellandse Zee, dan aan de kust zo. En ging Paulus zo naar boven. Hè. Tegenwoordig staat Turkije. Vanuit Israël zo omhoog. De zendingsreizen van Paulus. Dat heette toen Klein-Azië. En Paulus ging zo een beetje die onderstrook van Turkije zo richting het westen. En toen was Paulus van plan, toen hij een beetje daar zo de kust had bereikt van Turkije, waar hij de Egeïsche Zee had, om dan met een grote boog als het ware weer terug te gaan naar het oosten. Daar lag de provincie Azië. In Klein-Azië, dat was heel Turkije, het was verdeeld over provincies. En in Klein-Azië, daar lag een beetje richting het oosten de provincie Azië, zoals dat toen heette in het Latijn. Paulus is van plan, ik maak een grote bocht en dan ga ik terug richting het oosten. En dan lezen we in Handelingen 16, vers 8. Maar de Heilige Geest verhinderde ons het woord in Azië te spreken. Paulus was van plan, ik ga richting het oosten en de Heilige Geest zegt, nee. Hij blokkeert Paulus. Zijn plan gaat niet door. Hoe de Heilige Geest dat heeft bekendgemaakt, weten we niet, staat er niet. Maar het was blijkbaar wel heel duidelijk, die kant moet het niet op, niet naar het oosten. Ja, welke kant moet je dan op? Paulus kwam vanuit het zuiden. Nog verder had je de zee, dus naar het westen, dat ging niet. Naar het oosten, dat verhindert de geest. Ja, dan blijft er maar één mogelijkheid over. Dan blijkbaar omhoog, naar het noorden. Dat was de enige optie die nog overbleef. Daar ligt de provincie Bithynië in het noorden. Handelingen 16, vers 16. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden ze naar Bithynië te reizen, naar het noorden. En de geest liet het hun niet toe. Voor de tweede keer wordt Paulus geblokkeerd. God zegt, nee Paulus, die kant gaan we niet op. Ook niet naar het noorden. De Heere heeft blijkbaar andere plannen met Paulus. En dan komt hij, ja, hij is een beetje aan het zoeken, hè? Ja, wat moet ik dan? Hij kwam vanuit het zuiden, niet naar het oosten, niet naar het noorden. Ja, dan komt hij in Troas aan en dan kent hij die prachtige geschiedenis. En dan krijgt hij een visioen, een dromengezicht van die Macedonische man van de overkant, hè, Griekenland. Kom over, over die Egeïsche Zee, kom over en help ons. Zo is het gegaan. En dan is het voor Paulus duidelijk. Daar wil God mij hebben, toch richting het westen. Paulus steekt die zee over en dan komt hij aan bij Filippi. En dit is wel een heel cruciaal moment. Want nu landt voor de eerste keer het evangelie in Europa. Dit is een cruciaal moment. Tot nog toe was het allemaal Klein-Azië, het Midden-Oosten. En hier maken we het mee, Filippi. Dan landt het evangelie voor het eerst in Europa. Het evangelie zet in Europa voet aan wal. Ik vind het altijd, als je dat zo leest in de handelingen, een hele aangrijpende, ontroerende geschiedenis. Stel je even voor, als Paulus zijn eigen plannen had doorgezet, richting het oosten. Dan was het evangelie richting India, richting China gegaan. Of, plan B, als het evangelie naar het noorden was gegaan, ja, dan was het uiteindelijk richting Rusland gegaan. En dan was het in Europa donker gebleven. Donker gebleven. Dan hadden wij hier nog misschien wel meer dan 1000 jaar. In een totale geestelijke duisternis geleefd. En misschien tot op 2025 nog. Zoals nu nog hele streken daar richting het oosten en richting het noorden. Waar bijna nog geen evangelie te vinden is. Hele uitgestrekte gebieden. Dit is een stukje uitverkiezing. Ik wil daar vanavond toch even nadrukkelijk de aandacht voor vragen. De Heer heeft heel nadrukkelijk gewild dat het evangelie in Europa kwam. Niet naar het oosten, niet naar het noorden. De geest verhindert hem. Ik wil dat het evangelie in Europa komt. En daar is het begonnen. Helemaal aan de oostkant van Europa, Griekenland, Filippi. Ja, en toen is het in die volgende eeuwen heel langzaam doorgetrokken naar de andere kant van Europa, waar wij wonen, hè, in het westen. En zo is het vanavond hier in Haastrecht gekomen. Dat is een stukje uitverkiezing. Dat de Heere ons zo heeft bevoorrecht. Hier wilde hij in Europa zijn evangelie hebben. Als dit in Handelingen 16 niet was gebeurd, is maar de vraag of wij vanavond hier hadden gezeten. Zoals nog hele streken in China en verder die landen daar en in het noorden, waar het evangelie ongeveer nog niet te vinden is. Laten wij vanavond dus ons voorrecht, ons grote voorrecht bedenken. Maar het geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Dat is ook wat, hè. Als wij zo bevoorrecht zijn, dat wij al 2000 jaar het evangelie mogen hebben in Europa. Terwijl andere landen er eeuwen op hebben moeten wachten en waar het nog niet is. Wij zijn wel zo bevoorrecht, maar dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Wie veel gegeven is, ja, van die zal ook veel geëist worden. Dat ook. Lieve mensen, laten wij van ons evangelievoorrecht een ijverig, ernstig, dankbaar gebruik maken. Filippi, we gaan verder. Ik ga het hele verhaal niet vertellen. U weet hoe het allemaal gegaan is daar in Filippi. Lydia, de purperverkoopster. We weten het verhaal. Lydia, de Heere opende haar hart. Dat ze acht gaf op het woord. En ze komt tot bekering. En ze laat zich dopen. En niet alleen Lydia, met haar kinderen. Staat er, hè? Met en haar huis en haar kinderen. Ja, en dan gaat het verhaal verder, hè? Ik kan het maar kort. Dan komt hij in de gevangenis terecht, die stonkbewaarder. Met Paulus en Silas in de gevangenis. En dan die aardbeving. En die stokbewaarder die roept, wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. In diezelfde nacht komt die stokbewaarder ook tot bekering. En hij laat zich ook dopen met zijn kinderen, staat er nadrukkelijk bij, en zijn huis. En er is ook nog wat meisje in Filippi met die waarzeggende geest, hè, die door Paulus verlost wordt. Zo is de christelijke kerk in Europa begonnen. Twee gezinnetjes, Lydia met haar gezinnetje, die stokbewaarder met zijn gezinnetje. En dat meisje dat bevrijd is van die boze geest. Zo is het christendom in Europa begonnen. In een huiskamer, waarschijnlijk met Lydia, dat wat groter huis waarschijnlijk. En daar kwamen ze bij elkaar. Zo is het christendom in Europa begonnen. Twee gezinnetjes en een jong meisje. En die zaten dan, ja, zoals wij hier nou zonder bij elkaar zitten. Zo zaten die daar zomaar in Filippi. Een handjevol mensen bij elkaar. Om met elkaar te bidden. Om het met elkaar over Christus te hebben. En met elkaar te zingen. Ze hadden geen Bijbel, hè. Ze hadden niet eens een brief van Paulus. Ze zaten daar bij elkaar en ze hadden niks. Dat is ook een gedachte. Het was het allereerste begin. Ze kwamen daar op de zondag of de sabbat bij elkaar. En ze hebben het over het evangelie gehad. Maar zo is het begonnen, hè? Onvoorstelbaar. Zo klein is het begonnen. Wat moet het een ontroerend gezicht zijn geweest. Als je zo die eerste kleine huisgemeente daar in het huis van Lydia. En die kwamen dan in alle eenvoudigheid met liefde en verlangen bij elkaar. Onvergetelijk. En Paulus heeft het ook zo ervaren. Die heeft ook zelf wel gevoeld wat hier in Filippi zo is gebeurd. Dit is wel zo mooi en dit is wel zo bijzonder. Die gemeente van Filippi heeft voor Paulus altijd ook een apart plekje in zijn hart gehouden. Andere gemeenten ook. Maar Filippi, dat was toch wel even voor hem ook wel iets bijzonders. Hè? Kijk u maar even, in vers 8, daar zegt hij het ook. Hè? Want God is mijn getuige, hoe hevig ik verlang naar u allen. Tjonge jongen, dan had hij het merken. Hè? Hij zit daar in Rome in de gevangenis als hij deze brief schrijft. En terwijl ik hier in Rome in die onderaardse gevangenis, als ik aan Filippi denk, oh, dan voel ik me zo weer naar jullie getrokken. God is mijn getuige hoe hevig ik naar u verlang, jullie allen, met de innerlijke beweging van Jezus Christus. Verderop, om nog maar iets te noemen, om die liefdeband te typeren van Paulus, hoofdstuk 4, vers 1. Daar zegt hij, daar spreekt hij ze aan, die mensen van Filippi, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, dat zijn jullie, in Filippi. Je proeft als het ware de liefde en de blijdschap. Geen andere gemeente heeft hij zo aangesproken. Mijn blijdschap en kroon. Die lieve mensen in Filippi. Mijn vreugde. Als ik aan jullie denk, kan ik wel zo blij worden. Andere gemeenten, daar had Paul soms zijn zorgen over. Of andere gemeenten, daar kreeg hij soms bijna hoofdpijn van, omdat er heel veel misging. Hij zei, maar Filippi, als ik aan jullie denk, dan is er alleen maar blijdschap. Bij blijdschap en kroon. Jullie zijn als het ware een sieraad van mijn ambtelijke bediening. Zo'n diepe, liefdevolle Paulus uitgerekend naar Filippi. Geen andere gemeente waar hij dat zo hartelijk allemaal neerschrijft. En ja, daar stond te begrijpen, die liefde van Paulus naar Filippi was wederkerig. Die mensen in Filippi, die waren ook altijd wel heel bijzonder aan Paulus verbonden. Die waren nooit vergeten natuurlijk hoe het er allemaal begonnen was. Hij schrijft hoofdstuk 4, vers 15. En ook gij, zegt hij daar, Filippenzen, dus spreekt hij ze aan, hè? Filippenzen, dat doet hij bijna nooit. Hij schrijft nergens, jullie Romeinen, of jullie Colossenzen, of jullie Thessalonicenzen. Hij spreekt ze dat direct aan. En ook gij, Filippenzen, dat klinkt als daar een stukje emotie in door, jullie mensen daar in Filippi. Jullie weten, zegt hij, hoofdstuk 4, vers 15, dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië vertrok, bij jullie is het begonnen in Europa. En toen ben ik bij jullie vandaan mijn reis voort gaan zetten, verder Griekenland in. Dan komt het. Geen gemeente, zegt Paulus, mij iets meegedeeld heeft, financieel gesteund heeft, tot rekening van uitgaven en ontvangst, dan gij alleen. Geen andere gemeente heeft Paulus zo gesteund als de gemeente van Filippi. Hij zegt het zwart op wit, hoofdstuk 4, vers 15. Jullie alleen hebben steeds weer bijgestaan met geld en met gebed. Dat geeft wel iets aan, hè. Paulus was ver weg, maar ze ging gewoon achterna af en toe met geld om te steunen. Alleen Lydia en de stokbewaarder. En nog een paar mensen daar. Van het weinige wat ze hadden, het ging naar Paulus toe. Jullie alleen hebben mij gesteund. Tot rekening, zegt hij, van uitgaaf en ontvangst. Dat is een term uit de boekhoudwereld. Je hebt je uitgaven en je ontvangst. Als het ware, Paulus zegt, nou, ik heb het evangelie aan jullie mogen uitgeven. En dan krijg ik van jullie als het ware, ontvang ik daarvoor terug als het ware, jullie steun en jullie liefde. Nou, heel kort maar even als achtergrond vanavond. Je voelt er wel zo'n diepe band tussen Paulus en Filippi wederkerig. Vandaar ook niet vreemd dat Paulus zegt, ik ga ze brief schrijven. Hij zit er in een gevangenis en hij denkt aan ze en hij verlangt naar ze. Ik ga ze brief schrijven. De brief aan Filippi. Nou, we gaan kijken, vers 1, hoe die begint. Paulus en Timotheus. Hij noemt Timotheus ook, die was er ook bij daar in Filippi. Toen Paulus daar landde als het ware, Silas was er ook bij. Later in de gevangenis was Paulus en Silas. Timotheus blijkbaar was niet in die gevangenis, hoe dat gegaan is weten we niet. Hij was er wel overal bij. Hij heeft allemaal meegemaakt, Timotheus. En die gemeente was ook natuurlijk met Timotheus verbonden. Paulus en Timotheus, dan gaat hij verder, dienstknechten van Jezus Christus. Dienstknechten. Letterlijk staat er slaven. Ja, het was slaaf. Dat klinkt heel negatief, hè? Slaaf. Maar het is hier juist heel positief bedoeld. Paulus vindt dit een van de mooiste woorden die hij bedenken kan. Om een slaaf te zijn van Jezus Christus. Als ik vanavond zou vragen. Hè, er zijn nog kinderen, jongeren. Fijn dat jullie er zijn. Als ik zou vragen vanavond. Wie zou er graag een slaaf willen zijn? Jij? Zou jij graag een slaaf willen zijn? Nou, ik denk dat er weinig zullen zijn die vinger opsteken. Nou, dat lijkt mij wel wat om een slaaf te zijn. He, dat wil niemand. En toch zegt Paulus, ik ben zo dankbaar, zegt Paulus. Ik kan God niet genoeg danken dat ik een slaaf ben. Te weten, een slaaf van Jezus Christus. Waarom is dat dan zo heerlijk om dan een slaaf te... En dat is vooral Paulus het heerlijkste wat hij bedenken kan. Waarom is het dan zo heerlijk om een slaaf te zijn van Jezus Christus? Nou, wat is een slaaf? Daar kun je natuurlijk van alles over zeggen. Een slaaf is niet van zichzelf. Maar van wie dan? Dat was een heer. Dat is een slaaf. Die is niet van zichzelf, maar die is van zijn meester. Nou zegt Paulus, ik ben een slaaf van Jezus Christus. Dat betekent, ik ben niet van mezelf. Van wie dan? Ik ben het eigendom van mijn meester Jezus Christus. Kun je iets heerlijkers bedenken? Kun je iets mooiers dan dit bedenken om het eigendom van Jezus Christus te zijn? Ik ben van hem. Die oude catechismusvraag komt precies hetzelfde tegen. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Wat is uw enige? Hou vast in leven en in sterven. Nou, dan komt het antwoord. Dat ik met lichaam en ziel niet van mezelf ben. Van wie dan? Van mijn trouwe zaligmaker, Jezus Christus, precies zoals Paulus hier schrijft, die met zijn dierbaar bloed mij gekocht heeft. Hij heeft mij vrijgekocht en mij gemaakt tot zijn eigendom. Dat is mijn enige troost. Ik mag weten, ik ben niet van mezelf, maar ik ben van hem. Gemeente, wat is dat een verlossing? Als je niet langer meer van jezelf bent. Ik ben niet overgeleverd aan mijzelf. Die slavendienst van het ego. Die slavendienst van je leven lang vechten voor je eigen naam en je eigen belangen en je eigen positie. Dat is loodzwaar, hè. Daar is deze wereld vol van. Mensen zijn constant bezig om voor zichzelf op te komen. Mijn naam, mijn belangen, mijn eer, mijn dit, mijn dat. En je wordt er zo doodmoe van, hè. Want dat is zo zwaar. Dat lege, krampachtige leven. Eindeloos maar met jezelf bezig zijn. En jezelf maar overeind houden. Ik. In onze samenleving zie je de mensen links en rechts omvallen. Burn-out. Wat is het zwaar om een dienaar van jezelf te zijn. De dienst van ik, dat is slavernij. Maar wat een bevrijding als ik verlost ben van mijzelf. Bevrijd tot zijn dienst. Want zijn dienst is vrijheid. Dan vergeet ik mezelf. En dan draait het in mijn leven alleen maar om hem. Wat een bevrijding. Dan kom ik werkelijk tot mijn bestemming. Dan kom ik werkelijk tot volle ontplooiing van mijn leven. Mensen willen zich graag zelf ontplooien. Heel goed. Dan moet je de Heere gaan dienen. Als je ooit jezelf wil ontplooien. Nou, als je de Heere gaat dienen. Dan komt je leven op een ongekende wijze tot volle ontplooiing. Als ik voor hem mag leven. Anders is het loodzwaar. En loopt het vroeg of laat op een grote teleurstelling uit. Die belijdenis van Paulus. Voor die heidense zeelui in die stormnacht. Toen zei hij, God is bij mij gekomen. En dan zegt hij dit. God is mij verschenen. En dan zegt hij het zo. Wat een belijdenis. Van wie ik ben en die ik dien. Handelingen 27 vers 23. Wiens ik ben en die ik dien. Dat is de kortste geloofsbelijdenis die je ongeveer kunt bedenken. Als je dat kunt zeggen. De Heere, van wie ik ben en die ik dien. Dan heb je als het ware verlossing en dankbaarheid. Van wie ik ben, dat is de verlossing. Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van hem. Wat een verlossing. En die ik dien. Dat is het leven der dankbaarheid. In een paar woorden, hè? Wat een kernachtige belijdenis. Lieve mensen, meer hoef je eigenlijk niet te zeggen. Als je deze belijdenis kunt naspreken. Die Heere, van wie ik ben en die ik dien. Dat is alles. Gemeente, is dat nou ook onze geloofsbelijdenis vanavond? Kunnen we dat hartelijk Paulus nazeggen? Hij van wie ik ben. En die ik dien. Of leef je nog steeds voor jezelf? Ben je steeds vooral met jezelf bezig? Of is hij het nou geworden? Om wie draait het nou in je leven? Om ik of om hem? Wie heeft het nou in ons leven het voor het zeggen? Psalm 108, we gaan het straks zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst. Ja, ja, hoor je het? Is tot uw dienst en lof bereid. Straks gaan we het zingen. Zing je dan de waarheid of zing je dan een leugen? Want dat kan ook, hè? Dat je het wel zingt, maar dat niet klopt. Gaan we dan straks de waarheid zingen of een leugen? Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Hier, Paulus en Timotheus, dienstknechten, dienaren, slaven van Jezus Christus. Heerlijk, als je dat zeggen mag. Ik ben van hem en ik leef voor hem. Dan gaat hij verder schrijven. Kijk maar mee. Aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Al de heiligen. Zo spreekt Paulus daar die mensen in die gemeente van Filippi aan. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, kleine en grote. Hij noemt ze heiligen. Omdat ze verbonden waren met Christus. In zichzelf waren het en bleven het zondaren. Maar door Christus gewassen en gereinigd en aan hem verbonden en daardoor heilig. Niet in zichzelf, in hem. De heiligen, zo schrijft hij het hier. En dat is eigenlijk de normale manier waarop in het Nieuwe Testament de christengemeente steeds wordt aangesproken. De heiligen. Ik heb het idee, ik weet niet hoe het hier in Haarstad is, maar zo heb ik het in mijn eigen gemeente gezegd. Ik heb het idee dat wij die aanspraak een beetje zijn kwijtgeraakt. Als ik vanuit zou zeggen, de heiligen die te Haarstrecht zijn. Ik denk dat sommigen zeggen, nou ja. Dat klinkt toch een beetje wat onwennig in onze oren, denk ik. De heiligen die te Haarstrecht zijn, ja, kun je dat nou zomaar zeggen? Nou, je moet het nooit zomaar zeggen natuurlijk, maar de heiligen die te Haarstrecht, zoals schrijft u het hier, aan de heiligen die te Filippi zijn, als ik het zo zou invullen. Ik sluit niet uit dat sommigen een beetje wat geschrokken zouden zijn. Nou ja, of ik dat nou zomaar kan zeggen, de heiligen die te Haarstrecht, of waar u vandaan komt. Hoe zou dat komen? Dat wij dat meestal zo niet zeggen. Terwijl Paulus het in al zijn brieven steeds doet. Hij spreekt ze altijd aan met de heiligen. Misschien zou het hierdoor komen dat wij er toch een beetje wat vreemd zijn gaan vinden. Omdat wij dat woord heilig een beetje een eigen invulling hebben gegeven. Wij denken bij heiligen meer op de Romeinse manier van dat zijn mensen en die zijn ongeveer perfect. Een heilige, dat is iemand die ongeveer zondeloos leeft. Ik heb het idee dat dat woord heilige voor ons een beetje vooral die kleur heeft gekregen. Ja, als je het zo invult, een heilige, dat is iemand die ongeveer zondeloos leeft. Ja, inderdaad, dan zijn er niet veel heiligen. Zelfs Paulus was dan geen heilige. Want hij zei verderop in die Filippenzenbrief, hoofdstuk 3, vers 12. Niet dat ik het al reden gekregen heb, of dat ik reeds volmaakt ben. Nee, zegt Paulus, in de verste verte niet. Dus als je zo het woord heilige uit gaat leggen van ja, dat is iemand die volmaakt is, ja, dan is er niemand heilig. Zelfs Paulus die zegt, ja, dan, ik ben al lang niet volmaakt. Al zegt hij wel, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Heiligen zijn dus nog lang niet volmaakt in zichzelf. Maar wel in Christus. Colossenzen 2, vers 10. Daar schrijft hij het. Gij zijt volmaakt in hem. Kijk, dan toch. In hem. Niet in mezelf. maar waar door het geloof met hem verbonden bent, volmaakt. Heilig in hem. En als het tot oneer, gemeente, zo moet ik het dan toch wel zeggen, als we dan die naam heilige niet meer gebruiken, dan doen we eigenlijk zijn naam en zijn werk eigenlijk oneer aan. Er is een eer tekort. Alsof we door het geloof in hem toch nog steeds onheilig en zondig zijn. In hem heilig. Dat mogen we dan niet ontkennen, maar dat mogen we dan ook verwonderd en hartelijk belijden. Laat die naam heiligen. Aan de ene kant dan maar voor ons zijn een spiegel tot verootmoediging. Heilige, o Heere, ik lijk er niet op. Nou, dat mag ons dan vanavond verootmoedigen. Zo hoor ik wel te zijn. Maar ik ben het nog lang niet. Maar tegelijkertijd mag die naam heilige ook een troost zijn. Als we met Christus verbonden zijn, hij ziet mij niet aan in mijzelf. Maar dan ziet hij mij aan in zijn zoon. En was dat dan een troost? Al klaagt mijn hart me nog zo vaak aan, maar waar ik met Christus verbonden ben, mag ik weten. Heilig en volmaakt in hem. Als er maar die levende verbinding is. Al is het nog maar zwak en nog maar net begonnen, maar de zwakste verbinding doet delen in de volle genade. En dan het laatste stukje van vers 1. Er toch even wat van zeggen. Dan gaat Paulus in het laatste stukje, die gemeente, eerst heeft hij die gegroet, en dan zet hij erbij, heel nadrukkelijk, met de opzieners en diakenen. Hij groet de gemeente, maar heel afzonderlijk toch nog even met nadruk, en de opzieners en de diakenen. Het staat er in meervoud. Let op, de opzieners. Blijkbaar was die gemeente van Filippi, als Paulus deze brief schrijft, was het ongeveer 10 jaar verstreken tussen het eerste begin en het moment dat hij die brief schrijft. 10 jaar zat daartussen. Blijkbaar was die gemeente van Filippi wel zo gegroeid dat er meer voorgangers nodig waren. Met de opzieners. Meervoud. Wat moet dat heerlijk zijn geweest. Die kleine gemeente, Lydia, die stokbewaarder en hun gezinnetjes. Maar blijkbaar in die 10 jaar was die gemeente zo gaan groeien, dat er zelfs meer dan 1 voorganger nodig was. Staat er in meervoud. Met de opzieners en diakenen. Dat is het eerste. Als zo'n klein detail kun je opeens aflezen, maar dan moet die gemeente wel een geweldige groei hebben meegemaakt, dat er meer dan 1 voorganger blijkbaar nodig was. Tweede, wat ik er ook over zeggen wil, als Paulus hier die ambtsdragers heel nadrukkelijk even zo noemt. Soms heb ik het idee dat in onze tijd de waardering voor de ambten een beetje onder druk staat. Dan denk je, ja, de ambten van ouderling en diaken en predikant, ja, dat is een beetje traditioneel van vroeger. De ambt, hè, dat mensen een speciale functie, plaats hebben in de kerk. Ja, dat is iets van vroeger, dat heeft meer met traditie te maken. Beetje ouderwets. Ouderlingen en diaken en een vaste voorganger, de predikant. Dat was van vroeger, maar dat is niet helemaal meer van onze tijd. Want wij leven in een tijd van extreem gelijkheidsdenken. He, iedereen is gelijk. Dus ja, ambten, alsof die mensen dan meer zijn of zo. Waarom hebben die wel recht van spreken en anderen niet? He, dat botst het ambtelijke denken met het gelijkheidsdenken van onze tijd. We mogen ons wel eens afvragen, hebben wij nog achting voor de ambten? En de ambtsdragers? Dat heeft niks met een traditie te maken. Dat heeft niks met ouderwets of vroeger te maken. In al de brieven bijna heeft Paulus het over de ambtsdragers. Als er een gemeente werd gesticht, dan werden er ook ambtsdragers bevestigd. Dus dat is bijbels. Ik zou zelf zeggen, een gemeente waar geen ambtsdragers zijn, is geen bijbelse gemeente. Hier ziet u het, met de opzieners en diakenen. Een bijbelse gemeente is een gemeente waar ook de ambten vertegenwoordigd zijn. Al zullen dat mannen zijn, ik begin maar bij mezelf, met hun gebreken. en met hun tekorten. Maar toch hebben wij ze te achten en te eerbieden vanwege de plaats die de Heere hen gegeven heeft. Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5, vers 13, over die ambtsdragers. En acht hen zeer veel, hoor je dat? Acht hen zeer veel in liefde vanwege hun werk. Op hun persoon kan best wel wat aan te merken zijn misschien. Maar vanwege hun ambt, wat ze van God hebben gekregen. Acht hen zeer veel vanwege hun werk. Aan de opzieners en ook de diakenen. Paulus noemt ze nadrukkelijk even afzonderlijk. En dan gaat hij verder, vers 2. Na die aanhef gaat hij die gemeente begroeten. Vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Nou, dat is een soort standaardgroet waarmee Paulus al zijn brieven ongeveer begint. Genade, dat is het eerste woord, hè? Genade. En dat is het risico dat wij dat woord genade al zo vaak hebben gehoord. Je hebt het in je leven, zeker in het oude, binnen honderden, duizenden keren gehoord, dat wij er helemaal niet meer van opkijken. Genade, oh ja, dat wordt helemaal zo vaak gehoord. En daardoor zou je er zomaar overheen lezen. Genade. Zo begroet hij ze. Hij zegt, genade. In het Oude Testament was de gewoonte om elkaar te begroeten met shalom. Vrede. Dat staat hier ook, hè? Vrede. Maar Paulus zet er heel nadrukkelijk één woordje voor. Dus het is heel opvallend. Altijd was het de gewoonte om elkaar te begroeten met vrede, shalom. Maar heel nadrukkelijk zet Paulus er een woord voor. Dat is in die tijd ongebruikelijk. Dat is sinds de christelijke gemeente. Genade. Dat zet hij er heel nadrukkelijk voor. Je zou kunnen zeggen, dat is de rijkdom van het Nieuwe Testament. Vergeleken met het Oude Testament. Dat nu daar ook genade verkondigd wordt. Tuurlijk. In het Oude Testament was er ook genade. Al die mensen die de Heer lief hadden, hebben in het Oude Testament ook van zijn genade geleefd. Maar je moet wel zeggen, genade was in het Oude Testament nog wel veel meer bedekt. De Heer Jezus was er nog niet. Hij had het grote werk op Golgotha nog niet voltooid. Het had nog niet geklonken, het is volbracht. Dus het was er wel in het Oude Testament, maar het Nieuwe Testament is het veel helderder en rijker tot zijn volle openbaring gekomen. Je zou kunnen zeggen, het Oude Testament was de tijd van de wet. En het Nieuwe Testament de tijd van het evangelie. En dan mogen wij vanavond dus wel zeggen, dat wij wel heel erg bevoorrecht zijn. Dat wij in de tijd van het evangelie leven. Dat vinden we heel vanzelfsprekend. Maar realiseren wij hoe bevoorrecht wij zijn dat wij onder de evangelietijd leven? De Heer Jezus zegt in Matthäus 13, vers 17. Vele, zegt hij tegen die mensen daar. Vele hebben begeerd te zien de dingen die jullie zien. En hebben ze niet gezien. Al die geslachten van het Oude Testament, die hebben zo uitgekeken naar de Messias. Wanneer zal die komen? Wanneer zullen we hem zien? Hebben we niet gezien. Ze zijn zo heen gegaan. Maar toen was hij gekomen. De Heer Jezus zegt, velen hebben begeerd om te zien wat jullie zien. En hebben het niet gezien. Jullie mogen de Zoon van God, jullie zaligmaker zien. Besef jullie je voor het. Velen, zegt hij, hebben begeerd om te horen wat jullie horen en hebben het niet gehoord. Het evangelie veel helderder en duidelijker en rijker dan in het Oude Testament, zoals het toen door de Heer Jezus werd verkondigd. Daarom vanavond, dat wordt je genade. Laat wij eens even beseffen, wat zijn wij bevoorrecht. Dat wij in de tijd van genade leven. Maar ook wel weer, wat doen we ermee? Het kan voor ons zo vanzelfsprekend zijn dat we er verder aan voorbij leven. Is genade voor ons werkelijk kostbaar? Daar weet u zelf het beste antwoord op, hè? Is genade voor ons nou werkelijk kostbaar? Of kunnen we het aanhoren en verder niks? Maakt dat woord genade van binnen iets warm? Of kun je het gewoon horen en als kennisgeving aannemen? Lieve mensen, maak een ernstig gelovig gebruik van je grote voorrecht. Dat ons genade verkocht, dat eerste woordje. Daar moet je dus zeker niet zomaar overheen lezen. Genade zij u en vrede. Paulus schrijft dat niet alleen maar als een wens. Genade. Maar als een werkelijk. Hij verkondigt het. Het is, hier is het, zegt hij. En het is voor jullie. Het is aanwezig. Uit die ene bron. Christus. Hij is de bron van genade, Christus. Als je even kijkt in de eerste twee versen, noemt hij hem tot drie keer toe, Christus. In twee versen noemt hij hem drie keer. En heel die brief verder, ik zal het vanavond niet aanwijzen, iedere keer weer kom je die naam van Christus tegen. Eigenlijk moet je zeggen, heel die Filippense brief door, hij heeft het ten diepste alleen maar over Christus. Als ik even heel kort iets aan mag stippen, hoofdstuk 2, vers 5 tot 11, dat is die magistrale Christusbelijdenis. Ik zal niet zeggen het hoogtepunt van het Nieuwe Testament, maar zeker wel een hoogtepunt in het Nieuwe Testament. Als u kijkt hoofdstuk 2 van vers 5 tot 11, waarschijnlijk was dat een hymne, een lofzang die gezongen werd ter ere van Christus. Wat staat daar? Hoofdstuk 2, vers 5 en verder. Dat hij zichzelf vernietigd heeft. Zo staat het er. Hij is mens geworden. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. En daarom, omdat hij dat grote offer aan het kruis heeft gebracht, waar het tweede hoofdstuk over schrijft, heeft God hem een naam gegeven boven alle namen. En alle knie zal zich voor Christus buigen. En vanuit die genade van Christus, een stroom van velerlei genade. Als Paulus hier heeft over genade. Wij denken bij genade vaak vooral aan de genade van vergeving. En natuurlijk is dat een hele belangrijke genade. De genade van vergeving. Maar er zijn veel meer genadens, genadegaven. Vergeving is een genade. Maar er zijn zoveel andere soorten genade die de Heer ook wil uitdelen. Genade is veel rijker dan die ene genade van vergeving. In Efeze 1, in die lofzang, daar zegt hij: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Het is niet meer beperkt tot één genade, alle geestelijke zegeningen. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in Christus. Komt hij er weer op terug, hè? Paulus heeft nooit een leer gepreekt. Hij heeft een persoon verkondigd. Christus. Heel die Filippense brief door. Steeds kom je weer Christus tegen. Omdat Christus, ja, hoe moet ik het zeggen, omdat Christus met alles te maken heeft. Ik zal u een paar dingen aanwijzen, kijk u maar mee. Hij hoofdstuk 1, vers 13. Daar heeft hij het over mijn banden. Hij zit in die gevangenis. Hij is daar gebonden, geboeid. Mijn banden, wat zit hij erachteraan? Kijk maar, mijn banden in Christus. Zelfs zijn handboeien hadden te maken met Christus. Want waarom droeg hij die handboeien? Omdat hij het evangelie verkondigde. Alles heeft met Christus te maken. Tot en met zijn handboeien toe. Mijn banden in Christus. En dan zegt hij verder, hoofdstuk 1 vers 20. Christus zal groot gemaakt worden. Weer hè, Christus. in mijn lichaam. Het zij door leven, het zij door dood. Want als ik leef, dan wil ik leven voor Christus. En als ik mag sterven, dan ben ik bij Christus. Hij verbindt zijn leven met Christus. En hij verbindt zijn sterven met Christus. Ik wil me aangeven aan alles wat Paulus het over heeft. Het is altijd verbonden met Christus. Verderop, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn. Waarom? Vanwege de uitnemendheid van de kennis van Christus. Steeds meer. Als ik de anderen ga vergelijken met hem, ja, dan is hij alles. Opdat ik hem kennen. Ja, Christus. Wat zou ik anders moeten? Omdat ik hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. Verderop schrijft hij, ik jaag ernaar, naar dat heilige leven. Ik jaag ernaar, ik wil zo graag zo leven. Waartoe ik gegrepen ben, door Jezus Christus. Hij verbindt alles steeds met Christus. Dat is steeds weer de bron waar die, ik vermag alle dingen. Nou, ik kan alles, hoe kun je dat? Door Christus. Ik zou een hele avond kunnen vullen. Waar Paulus het ook over heeft. Welk onderwerp hij ook aansnijdt. Tot de mensen de handboeien toe. Alles heeft verbinding met Christus. Verblijd u in de Heere. Zelfs een blijdschap is verbonden met Christus. Ja, een blijdschap zonder Christus. Daar komt Paulus er niks bij voorstellen. Zelfs een blijdschap was verbonden met Christus. Ik ga maar stoppen. Heel die Filippense brief. Alles heeft voor Paulus te maken met Christus. Boordevol. Genoeg vanavond voor een arme zondaar. Genoeg voor iemand die zo leeg is. Om nog één tekst aan te halen. Hoofdstuk 4, vers 19. Daar zegt hij, maar mijn God zal naar zijn rijkdom, zijn overvloed vervullen. Al uw nooddruft, al je gebrek, je gemis, je tekort. Nou, als je vanavond hier zit, wat voor gebrek, wat voor tekort heb je? Heer, ik heb zo weinig geloof. Misschien heb ik helemaal geen geloof. Ik heb zo'n groot gebrek aan liefde. Mijn gebed is zo armzalig. Ik heb gebedsarmoede. Nou, en zo kun je doorgaan, hè. Je kunt op allerlei dingen een gebrek, een tekort hebben. Paulus zegt, het maakt niet uit. Want in Christus is alles, maar mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al uw nooddruft, breng dat bij hem. Hoe kan dat dan? Door Christus, Jezus. Dat is de bron. En omdat hij de bron is, zal hij al je gebrek en nooddruft kunnen vervullen. Dat kleine woordje waar hij mee begint in vers 2, hè? Genade. Maar in dat ene woordje zit alles wat we nodig hebben om getroost te leven. En zalig te sterven. Genade. En dan het tweede woordje, hè? Vrede. Vrede. Je zou kunnen zeggen, genade is de bron en vrede is de stroom die daaruit voortkomt. Genade en vrede zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is geen vrede zonder genade. Maar er is ook geen genade zonder vrede. Waar het een is, daar is het ander. Het een kan niet zonder het ander. Genade en vrede. Zoals de genade verbonden is met Christus, is ook de vrede ook weer verbonden met Christus. Christus geeft niet alleen de vrede, hij is de vrede. Efeze 2, vers 14. Hij is onze vrede. Niet hij geeft het. Hij is het, waar hij komt, daar is vrede. Johannes 16, vers 33, nog zo'n tekst. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In mij. vrede. Door het geloof. Waar het geloof is, dan ga ik delen in die vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Dan komt alles in het onrustige hart, in het aangevochten hart, tot rust. Vrede, vrede. Vrede, wat betekent dat nou? Nou, wij helaas in onze tijd is er genoeg oorlog, hè? Strijd. Oekraïne, Rusland. Nou, juist de afgelopen week staat nog volop in de belangstelling natuurlijk. Vrede. Vrede wil niet alleen maar zeggen, die Russen en die Oekraïners stoppen met vechten. Vrede is meer dan alleen maar, we vechten niet. De Bijbelse vrede, shalom, betekent als het ware, de oorspronkelijke verhoudingen worden weer hersteld. Het is niet alleen maar van, we vechten niet met elkaar. Het zou kunnen zijn dat ze even stoppen met een wapenstilstand, maar ten diepste zit de haat tegen elkaar nog zo diep, eigenlijk kun je het geen vrede noemen. Ze schieten misschien niet, maar vrede is het helemaal niet. Nou, de Bijbelse vrede betekent dus niet alleen, want er is geen strijd, nee, de verhoudingen worden weer hersteld. Je zou het zo mogen zeggen, alle dingen komen weer op hun plek. Dan krijgt God weer de plek in mijn leven die hij hoort te hebben. Dat is vrede. Van nature heeft God niet die plek in mijn leven die hij hoort te hebben. Maar als hij komt, dan krijgt hij de plek in mijn leven waar hij recht op heeft. En op mijn naaste. Als de vrede van God in mijn hart gaat wonen, dan krijgt ook mijn naaste in mijn leven de plek die die naaste hoort te hebben. Ja, en dan als derde, als je vrede hebt met God, vrede met je naaste, dan heb je ook vrede in je hart. Dat kan maar niet uitblijven. Verderop, hoofdstuk 4, vers 7. En de vrede Gods, daar heb je die vrede. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Vrede. Ja, hier in het leven, als er al iets vrede is, is het vaak wel een bedreigde vrede. Hè? Je kan vrede hebben, misschien een goede avondmaal zondag, maar het kan de volgende dag alweer zo stormen van binnen. Als er al momenten van vrede zijn, dan is hij vaak zomaar weer kwijt. Dus het is strijd en onrust en gaat er van alles fout. Maar straks, boven, daar zal een eeuwige, ongestoorde, volmaakte vrede aanbreken, die door niks en niemand meer bedreigd of gestoord kan worden. Straks zal die vrede die hier begint, zijn voltooiing en zijn bekroning ontvangen. Dat is het korte inhoud van het kleine woordje vrede. Dat omvat alle verhoudingen. Vrede met God. Vrede met mijn naaste. Vrede met mezelf. En die vrede begint hier, maar die strekt zich uit. Tot in alle eeuwigheid. O, dat kleine woordje vrede. Maar het heeft alles in zich. Nou, vanavond, we gaan eindigen. Vrede. Verlang u. Verlang jij. Naar vrede. Zit je hier misschien met zoveel onvrede. En zoveel onrust. Hoe kom ik aan vrede? Vrede met God. En misschien wel vrede met de mensen om me heen. Hoe kom ik aan vrede? Dat is maar één antwoord, hè. Dan moeten wij bij Christus zijn. Dat oude lied zingt het over die vrede in hem. O Gods Lam, nooit vol prezen. Leer mij de zonde vrezen, waarvoor gij stierf aan het kruis. Deel mij uw zalige vrede. Ja, deel me uzelf mede. En breng mij eens in het Vaderhuis. Amen. Wij gaan zingen van die vrede. Psalm 72, het vierde vers. Psalm 92, staat fout. Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien gelijk op Libanon. En zal alles door de vrede bloeien. Psalm 72, vers 4. Laten we danken en bidden. O Heer, hoe zouden we u ooit naar waarde kunnen danken dat u uw dierbaar evangelie hier hebt gebracht, zoals we het vanavond hoorden, dat het daar voet aan de wal zette in Europa, Filippi. En toen zo door de eeuwen heen verder is gegaan, en het ons heeft bereikt. Zo hebt u het nadrukkelijk gewild. Niet naar het oosten. Niet naar het noorden. Maar naar het westen. Dat is al een stuk verkiezing. Waarmee u laat zien dat u alleen maar ons behoud op het oog hebt. En dat u niet wil dat wij verloren gaan. U doet er alles aan. U hebt uw zoon gegeven. Opdat er vrede zou komen. O Heere, wij bidden u die vrede in Christus. O in onze harten. Hem te kennen. Dat is vrede. Dan komt alle strijd en twijfel en aanvechting tot rust. Waar u komt, en waar u zich bekend maakt, daar komt vrede. En dan kan de zorg en de nood in ons leven groot zijn. Maar als u er bent, dan kunnen we verder, Heren. Al is misschien met tranen in de ogen, maar toch met die vrede, dan kan het. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. O, geef ons die vrede en geef ons geen rust. Ook als de week weer begint met al zijn drukte, maar geef ons geen rust. Voordat wij zelf ook die vrede van u hebben gevonden en ervaren. Zegen zo uw woord, verzoen het onze, heb dank voor het uwe, om Jezus wil. Amen. Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 108, eerste vers. Verheffen wij hier en thuis onze harten tot God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. God zegen.